Goedemorgen allemaal. Fijn om bij elkaar te zijn. Eerste dag van het nieuwe jaar. Ik zie ook wat gasten. Ik zie eentje die hier nog nooit is geweest. Isabella heet ze. Dat is nog maar zo groot. Welkom. We vieren vanavond, vanmiddag of vanmorgen ook avondmaal. Het is mooi om het nieuwe jaar te beginnen met het vieren van het avondmaal. En de avondmaal is een heel speciaal moment voor ons, voor de discipelen. Er wordt heel veel aandacht aan besteed in het evangelie van Johannes. Daar gaan hoofdstuk 13 tot en met 17 gaan over het avondmaal, zijn gesprekken bij het avondmaal. En dan merk je de intimiteit tussen de discipelen en Jezus en het verlangen van Jezus om zo'n intens mogelijke relatie met hen te hebben. En je merkt ook dat hij best wel eens niet begrepen wordt en dat ze weer vragen hebben daarover en die worden dan ook gesteld. Ik wil één stukje met jullie behandelen uit Johannes 14. Dus als je het wil opzoeken, Johannes 14, die begint met vers 1 tot 11. En als de tijd het toelaat, ga ik daarna verder met vers 21. Maar eerst even vers 1 tot 11. Jezus zegt tegen zijn discipelen, laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, weet u. En de weg weet u. Thomas zei tegen hem, Heere, wij weten niet waar u heen gaat. En hoe kunnen wij de weg weten? En Jezus zei tegen hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Als u mij gekend had, zou u ook mijn Vader gekend hebben. En van nu af aan kent u hem en hebt u hem gezien. En Filippus zei tegen hem, Heere, laat ons de Vader zien. En het is ons genoeg. En Jezus zei tegen hem, ben ik zo lange tijd bij u en kent u mij niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En hoe kun je dan zeggen, laat ons de Vader zien? Gelooft u niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u spreek, spreek ik niet uit mijzelf, maar de Vader die in mij blijft, die doet de werken. Geloof mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. En zo niet, geloof mij dan om de werken zelf. Ik wil dit vers voor vers bespreken. Het ene vers wat korter, het andere wat langer. En beseffen dat dit de maaltijd is, de Pesachmaaltijd die Jezus voor de laatste keer met zijn discipelen heeft. Die avond daarna wordt hij gevangen genomen. De dag daarop wordt hij gekruisigd en sterft hij aan het kruis. En hij heeft dat al van tevoren aan zijn discipelen gezegd. Hij heeft al gezegd dat hij zal gaan lijden en zal gaan sterven en na 3 dagen weer op zal staan. Maar de discipelen vatten dat niet. Ze denken dat kan toch ook helemaal niet. Hij is de zoon van God. Hij is de Messias. Dat laat God nooit toe. En ze zijn daardoor in verwarring, in beroering. En daarom zegt Jezus tegen hen in vers 1, laat uw hart niet in verwarring, staat er in sommige vertalingen, in beroering raken. Je gelooft in God en je hebt zoveel van mij gezien, geloof nou ook in mij. En dan gaat hij verder en dan zegt hij, in het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. Jezus zegt dus dat hij heen gaat, weer weggaat. En ook dat is voor de discipelen van, ja, hoe zit dat dan precies? En dan zegt hij ik ga naar het huis van mijn vader om daar voor jullie een plek gereed te maken. Dus hij zegt waar hij naartoe gaat, naar het huis van de vader. Je kunt je afvragen, wat bedoelt hij daar nou mee met het huis van de vader? Voor de discipelen is dat waarschijnlijk heel duidelijk, of tenminste redelijk duidelijk, want het huis van de vader is in de Joodse wereld de tempel. Dat is het huis van God. Alleen niet de tempel zoals die gemaakt is door Salomo, maar de tempel in het hemelse heiligdom, hè, daar de tempel in Jeruzalem een schaduwbeeld van is. Dus ze vermoeden zoiets van, hij gaat naar het hemelse heiligdom en daar gaat hij een plek voor ons gereed maken. Zo zou het zo zijn. Sommige theologen denken dat Jezus bedoelt dat hij gaat naar boven, naar de hemel, om het hemelse Jeruzalem gereed te maken. Zo belangrijk is het niet wat hij er precies mee bedoelt. Wat veel belangrijker is, is dat hij zegt, als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed heb gemaakt, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. Hij gaat dus heen, hij belooft, ik kom terug. Dus terug uit die hemelse plaats naar de aarde. En dan neemt hij u, dat zijn de discipelen, maar hij neemt ook de gelovigen, de gestorvenen en de nog levenden, neemt hij tot zich. En dat is een hele troost voor ons. Dat is de grote troost. Dat is dat Jezus terugkomt en de gestorvenen die in Christus zijn en de gelovigen, dat hij die tot zich neemt. En dan zullen we zijn, en in Paulus ligt dat nog verder toe, dan zullen we altijd zijn waar hij ook is. Dus altijd in zijn nabijheid. Dan zegt hij, waar ik heen ga, weet u en de weg weet u. Waar ik heen ga, hij heeft dat net gezegd, ik ga naar het huis van de Vader en ik ga daar een plek voor jullie gereed maken. Dus dat weten jullie. En de weg weet u. En ik denk dat je dan aan dat avondmaal, daar liggen die discipelen zo, die liggen dus aan het avondmaal. En het is natuurlijk niet een monoloog van Jezus, er wordt met elkaar gepraat. En dan denk ik dat Petrus stoot Jacobus zo eens aan, weet jij nou waar die heen gaat? En dan schudt Jacobus een beetje van, oh, ik zou het niet weten. En Filippus die zegt tegen Thomas, joh, jij durft dat vast wel te vragen, wil jij het vragen? Ze weten het niet echt. Maar Thomas, dat is een bijzondere discipel, die is een beetje recht voor zijn raap. Die zegt gewoon van, als ik iets niet snap, dan vraag ik het. En zoals later bij de opstanding, als hij zegt, nou, jullie kunnen me vertellen wat je wil, maar ik wil het eerst zien en dan geloof ik het pas. Hij is heel eerlijk in elk geval. En dus zegt Thomas tegen hem in vers 5, Heren, wij weten niet waar u heen gaat. Hij zegt, wij weten niet waar u heen gaat. Dan kan je afleiden dat ze even met elkaar zo van, hoe zit dat nou, waar gaat hij nou naartoe? Wij weten niet waar u heen gaat. En hoe kunnen wij de weg weten? Ja, als je weet waar hij heen gaat, als Thomas dat zou weten, dan wordt het wat makkelijker. Misschien gaat hij naar Cyprus of Athene of zo, dus dan pak je even Google Maps erbij en dan typ je in, hoe kom ik daar? Maar als je niet waar hij heen gaat, dan kun je ook de weg niet weten. En dan zegt Jezus tegen hem hele bijzondere woorden. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat laatste is alweer duidelijk. Hij zegt dus, ik ga naar de Vader. Maar hij zegt ook, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dat is een tekst die mij bijzonder heeft geraakt toen ik nog op zoek was naar de waarheid. Ik hou van de waarheid. Ik vind het fijn als mensen de waarheid spreken, maar ik vind het ook fijn om waarheid te ontdekken. Maar waarheid, iets was voor mij pas waar als het bewezen was. En daarom vond ik heb wiskunde gestudeerd en daarom vond ik wiskunde zo'n fijne studie. Want je kan iets vermoeden van, oh, misschien zit het zo. Maar is het nou ook waar? En met wiskunde leerde je hoe je dingen kon bewijzen. Uit het een volgt het ander en daar volgt dat weer uit. En zo kwam je aan waarheid. Van zeg, nu weet ik het zeker, nu is het zo. En dat is prachtig, maar dat heeft me niet geholpen om waarheden te ontdekken die buiten die wiskunde omgaan. En ik had in mijn studietijd en daarvoor en daarna had ik best wel vragen. Vragen over het leven. Waar komt het leven nou werkelijk vandaan? Kan het nou zo zijn dat uit een eencellige van de oertijd, dat zich zonder enige begeleiding heeft ontwikkeld tot iets wat nu een dier en een mens is? Zou dat kunnen? Hoe is dat mogelijk? En als het al mogelijk zou zijn, waar komt die eencellige dan vandaan? Wie heeft die dan gemaakt? Nou, daar kwam ik niet uit. Het leven, het begint en het eindigt. Is er daarna nog iets? Of is het echt alleen maar een lichaam met wat leven erin en gaat dat allemaal ophouden? Of houdt het lichaam op, maar gaat het leven ergens verder? Dat zijn vragen, daar kwam je met studies, met menselijke studies, kom je daar niet uit. Maakt het uit of je leeft als een Hitler of als een Nelson Mandela? Maakt dat nou uit? Met andere woorden, is er een beoordeling, is er een oordeel? Heeft het invloed hoe je leeft op als er later een leven zou zijn? Nou, dat waren dingen waar ik niet uit kon komen en waar ik geen waarheid over kon ontdekken. En ik heb gezocht in allerlei boeken, boeddhisme, hindoeïsme, heel veel bekeken. Ik kwam er niet uit. Ik raakte in gesprek met iemand die heel veel wist van boeddhisme, hindoeïsme, islam. En daar had ik een paar dagen een gesprek mee. En na een paar dagen zei hij, weet je wat je eens moet doen? Je moet de Bijbel eens gaan lezen. En toen dacht ik, ja, de Bijbel lezen, ja, daar kom ik uit, die cultuur kom ik. Dat heeft me nou niet zo heel erg veel positiefs gebracht. Hij zegt, ja, maar als je los bent van die cultuur, ik was in het buitenland een hele tijd, als je los bent van die cultuur, ga je het misschien heel anders lezen, ga je het misschien heel anders zien. En ik ben begonnen en ik vond het machtig interessant en ik heb gelezen, maar ik werd pas geraakt toen ik las wat Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En ik dacht, de waarheid, hij is de waarheid. Hoe zit dat? Hoe arrogant kun je zijn als je zegt, ik ben de waarheid? En dat heeft me geraakt, dat heeft me geboeid. Dat is dus of iemand die helemaal doorgedraaid is, of iemand die werkelijk de waarheid is. En ik ben alles over Jezus gaan lezen binnen de Bijbel. Dat zijn natuurlijk een heleboel verschillende auteurs. En buiten de Bijbel. En ik denk, deze man is de waarheid. Hij spreekt niet alleen de waarheid, hij is de waarheid. En dat was voor mij zo'n openbaring dat de waarheid is niet een of ander document van deze regel is waar, dit is waar, dit is waar. Allerlei stellingen die waar zijn, daar kom je er niet mee. De waarheid is een persoon. En de persoon is Jezus. En dat was voor mij zo'n eye-opener. En dat was voor mij meteen van, bij hem moet ik zijn. Hij is de waarheid en hij zegt, ik ben het leven. Dus ik wil dat leven van hem, wil ik hebben. Het is best lastig om de waarheid in hem te ontdekken. Pilatus stond voor hem en Jezus had een kort gesprek met Pilatus. En op een gegeven moment zegt Jezus tegen hem, wie de waarheid lief heeft, die luistert naar mijn stem. En dan zegt Pilatus, wat is waarheid? Wat is nou waarheid? En dat hoor je nu ook. Wat is nou waarheid? Iedereen heeft zijn eigen waarheid. Jij gelooft in God? Nou goed hoor, doe maar. Dat is jouw waarheid. Maakt mij niet uit, maar val mij er niet mee lastig, want voor mij is het onzin. En de ander gelooft van, nou, dood is dood en verder niks. En de ander gelooft, ja, er is vast wel iets tussen hemel en aarde, maar dat kunnen we nooit ontdekken. Allemaal waarheden, maar het is allemaal vloeibaar. Het ene komt op en het ander verdwijnt en het gaat in het ander elkaar over. Maar de waarheid is een persoon, is Jezus Christus. Pilatus stond, hij keek de waarheid recht in de ogen, maar hij herkende het niet. Jezus zegt, ik ben ook de weg naar de waarheid en het leven. Ik ben de weg. En dat is belangrijk. Jezus is de weg naar de Vader. Wij willen allemaal naar de Vader. Vroeg of laat, maar we willen naar de Vader. We willen weer bij de Hem die ons geschapen heeft zijn. En de weg ernaartoe is Jezus. Hou Jezus vast bij zijn hand. Als je met je kind door een drukke stad loopt en je kent die stad niet, of het kind kent die stad niet, dan hou je dat kind vast. En dat kind houdt zijn papa of zijn mama vast, want die wil de weg niet kwijtraken. Die papa en die mama, die weten de weg. Zo mogen wij Jezus vasthouden en dan kom je uit bij de Vader. Dat is de eindbestemming, de Vader. Dan zegt hij ook nog, ik ben de enige weg. Dus boeddhisme, best een interessante hoop filosofie, maar het is niet de weg naar waarheid. Hindoeïsme met zijn vele goden, het is niet de weg. Mohammed, het was niet de weg naar de waarheid. Allerlei leerstellingen van nu samengevat in New Age, het is niet wat je leidt naar de waarheid toe. Jezus zegt, als u mij gekend had, zou u ook mijn Vader gekend hebben. En van nu af aan kent u hem en hebt u hem gezien. Nou, dat is best wel even, lijkt wel pijnlijk misschien. Ze lopen 3 jaar lang met Jezus mee en hij zegt, als u mij gekend had, dan zou u ook de Vader gekend hebben. Maar het kennen in de Bijbel is niet het kennen wat wij onder elkaar kennen. Van, ik ken iemand, want ik weet hoe hij heet, ik weet hoe oud hij is, ik weet wat voor werk hij doet, ik weet hoeveel kinderen hij heeft, ik weet met wie hij getrouwd is, ik weet waar hij woont. Dat soort dingen, dan ken je iemand. Maar kennen in de Bijbel is een hele intieme relatie. Echt het verweven zijn, zoals we over gezongen hebben, verweven zijn met elkaar. Het kennen in de Bijbel is zoals een man en een vrouw tot elkaar komen en een liefdesrelatie hebben en daaruit vruchtbaarheid voortkomt. Dat is het kennen, het één worden met elkaar, waar het werkelijke kennen van elkaar tot stand komt. En nou, dat is dus met Jezus een geestelijk gebeuren, een geestelijk samenkomen. En als je zo, ja, en dat is werkelijk kennen. Nou, zo kent niemand Jezus en de discipelen kenden Jezus zo diep ook niet. Maar als je dat wel hebt, dan ken je ook de Vader. Filippus zegt tegen hem, Heere, laat ons de Vader zien en het is ons genoeg. Hij had net gezegd, als je mij gekend hebt, dan ken je ook de Vader. En Filippus zit toch met dat probleem. Ik vind het wel fijn dat zijn discipelen die 3 jaar lang met Jezus hebben gelopen en heel eerlijk met hun vragen komen. Ze willen eigenlijk zekerheid. Thomas wil zekerheid. Wat is nou de weg? En wie is nou de Vader? En kan je hem niet laten zien? Toon ons de Vader. We willen dat allemaal zo graag, denk ik. Van ja, we geloven. We geloven in Jezus, we geloven in God, maar zekerheid zou ook wel eens fijn zijn. Dat hij zich ineens openbaart of zo. Dat je denkt, oh ja, het is waar, het is helemaal waar, want ik heb hem gezien. En Filippus zegt dat ook. En dat verlangen hebben wij ook vaak wel. En dan zegt hij, laat de Vader zien, dan zijn we tevreden. En dan zegt Jezus weer, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Jezus en de Vader zijn één. Hij zegt in vers 10, gelooft u niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. Kun je je even voorstellen? De één is in de Vader en de Vader is in de één. Ja? Hoe kan dat? Dat kan alleen maar als je een eenheid bent, als je precies hetzelfde bent. Als de één in de ander past en de ander past in de één, dan ben je precies gelijk. Dus Jezus en de Vader zijn gewoon één. En de woorden die ik tot u spreek, spreek ik niet uit mijzelf, maar de Vader die in mij blijft, die doet de werken. Jezus had al eerder gezegd van, uit mijzelf kan ik niets doen. Ik kan alleen doen wat de Vader mij laat zien. Hier zegt hij het weer, de woorden die ik tot u spreek, dat zijn niet mijn woorden. Dat zijn de woorden van de Vader, van God, de Almachtige. En de werken die ik doe, dat is niet mijn kracht, dat is de kracht van God, van de Vader. En geloof mij nou dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is, dus dat wij samen één zijn. En als je dat moeilijk vindt, kijk dan eens naar wat ik allemaal gedaan heb, naar wat ik gewerkt heb. Dat kan een mens niet. Dat kan alleen maar als God in hem werkt. Ik ga verder, ik sla een paar versen over die wel belangrijk zijn, maar die ik nu even weg wil laten. Ik wil verder met vers 20. En in die versen daarvoor zegt Jezus dat hij weggaat, dat de discipelen bedroefd zullen zijn, maar dat hun droefenis weer verandert in blijdschap, omdat ze hem weer zullen zien. En dat slaat dan op de opstanding na 3 dagen. Op die dag zult u zien dat ik in mijn Vader ben en u in mij en ik in u. Wie mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, hem zal mijn Vader lief hebben en ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet de Iscariot, zei tegen hem: Heere, hoe komt het dat u zichzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen en mijn Vader zal hem lief hebben. En wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Op die dag, zegt Jezus, zult u inzien dat ik in mijn Vader ben en u in mij en ik in u. Daarvoor had hij gezegd, de Vader en ik zijn één. Helemaal verweven met elkaar. We hadden net dat lied over dat we naar verlangen om verweven te zijn met God de Vader. En nu zegt Jezus, op die dag zult u inzien dat ik in mijn Vader ben en u in mij en ik in u. Dus bij die twee, de Vader en de Zoon, worden wij toegevoegd. Zijn wij een eenheid. Dat is wel heel bijzonder. Ik wil er straks wel even op terugkomen, maar dat is zo ontzettend bijzonder. Hij gaat verder en zegt, wie mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, hem zal mijn Vader lief hebben en ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Het gaat er dus om dat we de geboden van Jezus, en wat zijn die geboden? Dat is eigenlijk hetzelfde als in het Oude Testament. Heb de Heere uw God lief en heb je naaste lief zoals je jezelf lief hebt. Wie mijn geboden lief heeft, en Jezus hamert er vaker op van heb elkaar lief, hè, als gemeente elkaar lief hebben, voor elkaar opkomen, met elkaar samen optrekken. Als je die in acht neemt, dan heb je mij lief. En dan zal de Vader jou lief hebben en ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Ook dat is weer zo'n mooie belofte. Als je Jezus lief hebt door zijn geboden in acht te nemen, gaat hij zich aan jou openbaren. Dat betekent bekendmaken. Meer en meer van Jezus zelf laat hij zien aan jou als je die liefdesrelatie hebt. Dat is wat Jezus gaat doen. Niet dat je in één keer de volheid, de onmetelijke volheid van Jezus en van de Vader zult zien, maar meer en meer gaat hij je laten zien zichzelf openbaren. En dat is een proces wat in je hele leven doorgaat, dat hij zich meer en meer aan jou bekend wil maken. En dan vraagt Judas, niet degene die hem verraadt, maar de andere: hoe komt het nou dat u zichzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Dat weten we wel, de wereld heeft niets aan Jezus, die kennen hem niet. En Jezus openbaart zich niet aan de wereld, maar wel als je hem lief hebt. Judas vraagt dat en Jezus antwoordt: als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. Hij herhaalt dus wat hij al gezegd heeft. Mijn Vader zal hem lief hebben en wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Dat is ook weer zoiets. Jezus gaat met de Vader intrek in jou nemen. Intrek nemen, bij jou wonen. Nou, de meeste van ons hebben een huis en hebben waarschijnlijk kinderen of kinderen gehad die thuis wonen en die hebben intrek in jouw huis. En Anders heb je misschien wel een keer een logé gehad, een gast in huis. Dat moet je, heb ik me geleerd van mijn schoonmoeder, niet te lang doen, want een gast en een fris en een vis zijn 2 dagen fris. Ik had die term nooit gehoord, maar ze had wel gelijk, want ze is een keer 3 dagen geweest en dat moet je niet meer doen. Grapje. Maar als er een gast in huis is, dan hou je daar rekening mee. Dan zeg je niet van, nou oké, daar is de zolder, we sluiten je op in de zolder en we hebben niks meer met je te maken. Nee, je houdt rekening met van alles. Met wat hij wil eten, hoe laat hij wil opstaan, hoe laat hij naar bed wil gaan, of hij op tv wil kijken, wat hij op tv wil kijken. Je houdt rekening met hoe je praat, wat je leest, waarover je praat. Je houdt met van alles rekening met een gast. En Jezus en de Vader, dat zijn een eregast. Dat is wel heel bijzonder als hij in jou gaat wonen. Dat zijn eregasten. Dus je geeft hem, en dat wil hij graag, je wil hem de ruimte geven. Hij wil dat jij gaat leven door hem. Dat jouw oude leven eigenlijk weg is, uitgeschakeld wordt en dat hij meer en meer gestalte in je aanneemt en dat jij daardoor meer en meer gaat leven als Jezus, geleid door Jezus. Dat gebeurt natuurlijk niet heel letterlijk van hier zit Jezus en hier zit de Vader. Dat is natuurlijk nooit de bedoeling, maar het gebeurt door de geest van God die hij geeft als jij je aan hem wil overgeven. Het is een heel bijzonder iets. Met kerst vieren wij Emmanuel, God met ons. Hij komt onder ons. Dan is hij in de wereld tussen te midden van ons. Met zijn geboorte, dat vieren we dan. En dan kun je hem geloven en je kunt hem aannemen en dan ben jij in Christus. Ook dat wil ik straks nog even toelichten. Na het laatste avondmaal, na de kruisiging en na de dood en de opstanding, komt Christus in een gelovige wonen. Samen met de Vader en Jezus ben jij dan een eenheid. Een eenheid door de geest. Het is daarom zo belangrijk om met avondmaal te vieren en met te denken aan de dood van Jezus. Maar er is meer. Als je gedoopt bent, dan ben je ondergedompeld in water. Dat is de normale doop. Onderdompelen betekent echt dat het water helemaal om je heen is. Dat gebeurt hier op aarde. En dat gebeurt in de natuurlijke wereld. Maar in de bovennatuurlijke wereld gebeurt ook iets bijzonders als je gedoopt wordt. Die bovennatuurlijke wereld, die is er, maar daar kunnen wij niet zomaar bij. Die is nog van ons gescheiden. Wij kunnen daar niet naartoe. De bovennatuurlijke wereld kan wel zo af en toe bij ons komen. Bijvoorbeeld door Gods geest. Bijvoorbeeld door wonderen en tekenen. Bijvoorbeeld door visioenen. Bijvoorbeeld door engelen. Jozef ontmoette heel vaak engelen. Dat is een bovennatuurlijk gebeuren. Maar ook door demonen die ons kunnen beïnvloeden. Zo kan de bovennatuurlijke wereld invloed op ons uitoefenen. Wij kunnen daar zelf niet bij, maar er gebeuren in de bovennatuurlijke wereld dingen als wij ons hier in de natuurlijke wereld laten dopen. Wij worden gedoopt in water, maar Paulus zegt, je bent niet gedoopt in water, je bent gedoopt in Christus. Romeinen 6, je bent in Christus gedoopt. Betekent, je bent ondergedompeld in de bovennatuurlijke wereld in Christus. Dus Christus, je bent helemaal in Christus. Ja, zoals je het water je helemaal omgeeft als je gedoopt wordt, zo in de bovennatuurlijke er iets bijzonders gebeurt. Je bent helemaal ondergedompeld in Christus. Vanaf dat moment ben jij in Christus. Paulus schrijft voortdurend in zijn brieven over in Christus zijn. En dat is een besef, dat moeten we ons realiseren. We zijn in Christus gedoopt, we zijn in zijn dood gedoopt en we zijn dood voor de wet. Die heeft op ons geen enkel zeggenschap meer. Dat is bovennatuurlijk gebeurd. Dat is een tijdloos iets. In de bovennatuurlijke wereld is geen begin, is geen einde. God zegt, ik was, ik ben en ik zal er zijn. Dat is het bovennatuurlijke. En daar gaan wij naartoe. Maar zolang dat nog niet zo is, zijn wij hier op aarde en hebben wij nog te maken met ons oude lichaam, onze oude ziel, maar onze geest is vernieuwd door de Heilige Geest. En als je zegt, ja, dat is prachtig, dat is allemaal boven natuurlijk gebeurd, maar ik merk er niet zoveel van. Dat heeft te maken met ons oude lichaam en met onze oude ziel, onze gevoelens, ons denken. En die is nog in een wereld waarin God helemaal geen belangrijke rol speelt. Maar wij moeten ons beseffen, het is wel degelijk gebeurd. En hoe meer je dat beseft, je bent een nieuwe schepping. Christus wil gestalte in je nemen, wil al die ruimtes, hij woont al in je, maar hij wil veel meer zeggenschap over je hebben. Hij wil op alle plekken van je leven, wil hij betekenis hebben, wil hij je beïnvloeden. En hoe meer je dat beseft, hoe meer je van je gaat leven met niet meer ik, maar Christus. Wilt u voor mij beslissen? Wilt u mij leiden? U bent de weg, u bent de waarheid. Ik wil niet op mijn eigen inzichten afgaan, ik wil op uw inzichten afgaan. Spreekt u maar in mij, spreekt u maar door mij heen. Dat is een groeiproces en het is zo belangrijk om steeds weer te bedenken van ik ben door de doop gedood, mijn oude leven bestaat niet meer, voor God is het weg. Ik heb er alleen nog, ik sukkel er nog een beetje mee voort in dit natuurlijke bestaan, maar als ik maar probeer dingen af te leggen en steeds weer te zeggen, Christus de ruimte geven. Het is dus niet zo dat je moet gaan vechten tegen allerlei zonden en dergelijke waarvan je denkt, oh, die heb ik nog. Want dan ben je aan het streven naar dingen die in de bovennatuurlijke wereld al lang voor jou zijn geregeld. Je zonden zijn al vergeven. Het is veel meer een kwestie van, geef Jezus de ruimte in jouw leven om zijn leven door jou heen te laten leven. En wees daar gevoelig voor, bid daarvoor en nodig hem uit om dat te doen. Dat is de weg die we mogen gaan met Jezus. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Als wij straks avondmaal vieren, dan gedenken wij de dood van Jezus. En dat betekent voor ons de vergeving van zonden. Maar misschien is het ook wel eens een keer goed om te bedenken dat wij ook met hem gestorven zijn en begraven zijn en dood zijn voor de wet. En dat is misschien ook wel eens goed om bij dat avondmaal te gedenken. En dit nieuwe jaar te beginnen met het voornemen van elke dag Christus uitnodigen. Elke dag vragen, Heer, vervult u mijn dag, vervult u mijn leven. Ik wil uw weg gaan, ik wil achter u aangaan.